Welkom luisteraars bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die of een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven leidt, of impactvol werk heeft. Ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel wordt belicht. En door te luisteren naar dit soort verhalen hoop ik dat jij in de vervolg ook durft te vragen. Heftig. Maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En vandaag ga ik in gesprek met Jorg. En Jorg is toen hij 3 jaar oud was, gevonden in een sloppenwijk in Colombia. Hij was ernstig ondervoed en is door een politieagent naar een kinderthuis gebracht. Daar moest hij, zo klein als hij was, al vechten voor een plekje. En uiteindelijk bleek er een plekje voor hem te zijn in Nederland. Hij werd geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Zijn nieuwe adoptievader kwam hem halen. En eigenlijk ging Jorg al meteen in de weerstand. Hij wilde geen warme kleren aan. Hij wilde niet met zijn vader mee. Hij gooide met spullen. En toen was het nog zo'n ontzettend klein kereltje. Nou, dat is het nu al lang niet meer. Jorg, welkom in mijn podcast.
Ja, dankjewel.
Hoe is het nu met jou?
Ja, nu gaat het goed.
Ja? Ja? Hoe ziet je leven eruit?
Mijn leven ziet er druk uit. Ik ben werkzaam. Ik werk zelf in de zorg. Enerzijds als ervaringskundige, anderzijds als sociaal werker met jeugd. Ook een jeugdregistratie heb ik. Waarin ik enerzijds mensen help die eigenlijk in dezelfde situatie als mij zitten. Dus ook om de behandeling aan te gaan, maar ook om het durf kijken naar jezelf om de verandering te maken. En in gezinnen doe ik ook eigenlijk dat, maar dan zijn de mensen gewoon zelf thuis.
Ja, wat bijzonder dat je met zo'n achtergrond daar je kracht van hebt gemaakt en nu zelf in de zorg werkt. Want ja, je kwam aan in Nederland toen je 3 was. En je leven verliep niet heel erg vlekkeloos. Hè? Het was voor jou heel lastig om jezelf staande te houden.
Ja.
Wat weet je daar nog van toen je heel klein was?
Eigenlijk vooral de gedachten die ik had. In mijn beleving was het, hè, als mijn echte moeder niet van mij heeft gehouden, wie gaat het er wel doen? Van binnen, hè, dat kon ik later woord aangeven, maar van binnen heb ik me altijd heel erg eenzaam gevoeld. En zag niet echt een reden dat ik echt lang wilde leven of zo. Dus ik vond het heel moeilijk. Los dat mijn ouders echt hun best hebben gedaan, of mijn broers of zussen. Ik zat heel erg in mijn koopknoop met mezelf.
Ja, klinkt voor mij wel heel erg logisch. Je bent ergens in een sloppenwijk geboren. Je moeder is onduidelijk wie dat is. Er is wel een keer een vrouw geweest die aangaf dat ze jouw moeder was?
Ja, in Colombia is het, tenminste, ik weet niet of het eigenlijk andere landen. Colombia werkt in ieder geval zo dat jouw echte moeder de kans krijgt om zich te melden. Toen heeft een vrouw van 18 toen gemeld, was ik 1,5. Toen gaf zij aan dat zij mijn moeder was. Ja, in die landen zou dat gewoon kunnen. Toen moest zij terugkomen, is ze nu teruggekomen. En op dat moment heeft de rechter toen mijn adoptie goedgekeurd in Colombia. Dus
ja.
We weten niet of dat echt mijn moeder was. Dat is ook echt de vraag. Want als mensen daar geen kinderen kunnen krijgen, vaak is het zo dat de kinderen voor de ouders gaan zorgen. Dus kan ze ook denken van, hey, ik kan geen kinderen krijgen, dus ik zeg dat ik zijn moeder ben. Dat zijn allemaal hypotheses waarvan we niet weten wat waar is en wat niet waar is.
Nee. En toen was je 1,5. Met je 3 ben je gevonden.
Ik ben toen 2,5 ben ik naar Nederland gekomen. Dus 1,5.
Oh.
Toen ging het daar een beetje lopen.
Ja. Oké, dus dus toen ben je gevonden en uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Dus was iets eerder dan ik net zei.
Ja.
Dat is een heel basale levensvraag, hè? Waar kom ik vandaan, wie zijn mijn ouders, en daarin tas jij helemaal in het duister. Dus ja, ik vind het niet zo vreemd dat je je zo vreemd en ontheemd hebt gevoeld in een land als Nederland. Je kwam in een gezin terecht van meer kinderen geadopteerd zijn, waar ook eigen kinderen waren.
Ja, Klopt. Mijn ouders hadden twee biologische kinderen. En mijn zus komt uit Indonesië. Mijn jongste is uit Korea.
Hmm.
Ja. Ja. Waarvan de oudste zoon van mijn ouders al vroeg overleden aan kanker.
Ja. Zo, dus jouw die adoptieouders hadden al een kind verloren.
Ja.
Poeh, heftig zeg.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En ik had dat niet meegemaakt. Ik ben een jaar daarna gekomen in het gezin. Dus ik heb hem niet zelf gekend.
Nee.
Nee.
Nee. Maar goed, je kwam al in een gezin terecht waar al een heleboel verdriet was voor jouw komst.
Ja.
Bijzonder. Ja. Ja. Even, hoe verliep dan jouw basisschooltijd? Wanneer werden de dingen echt lastig voor jou?
Ik denk dat het eigenlijk al heel vroeg begon met lastig. Ik vond het heel belangrijk dat mensen mij leuk vonden. Grappig. De clown. En dat ging echt ten koste van de docenten. Ik was niet echt in die zin zichtbaar onzeker. Ik was binnen vooral heel onzeker van hoe zien mijn mensen mij, maar ik kon dat heel goed maskeren. Ik zag heel vaak, ik had echt gewoon heel lang een masker op. Ja, en ik deed eigenlijk op de basisschool echt wel hele gekke dingen naar de docenten. Bijten, als het iets niet mee eens was, met de spullen gooien. Ik kon heel bepalend zijn. Dus ja, zo tekende eigenlijk de basisschool het leeftijd mij. En dat ik zelfs een groep moest overslaan omdat die juf mij niet in de klas zou hebben. Dus het was niet omdat ik te slim was, maar meer van dat ze een beetje klaar waren. En dat was, begon dus eigenlijk al op heel jonge leeftijd. En mijn overtuiging was heel erg vroeger, van doordat ik geadopteerd was, van niemand wil mij.
Ja.
En maar ik had dus niet door dat mijn gedrag, dat is, eigenlijk dat cirkel in stand hield. Dat was mijn vertrouwde cirkel.
Ja.
Alleen jaren later kwam ik erachter van, maar dat is mijn eigen gedrag die dat visuele cirkel in stand had. En dat begon eigenlijk al heel erg op de basisschool. Ik kon op zich met mensen redelijk omgaan, met de kinderen. Maar het was ook best wel snel dat ouders zeiden van, ja, maar Jorg is niet meer welkom op feestjes. Want het begint leuk. Maar als ik me verveelde van ook, dan ging ik gekke dingen doen, ging ik ruzie maken.
Ja.
Dus mensen werden daar ook zat van. En dat was voor mij weer een bevestiging van,
zie je wel, ze willen mij niet.
Ze willen mij niet. Dus zo tekende de basisschooltijd zich wel voor mij. Waarin eigenlijk ook al in de basisschoolleeftijd, ja, vanaf groep 6, al een beetje last had van mijn geaardheid. Ik wist helemaal die termen niet. Maar ik wist in mijn hoofd, ik ben anders dan anderen. En daarin legde ik heel even druk op mezelf. Van, hé, maar ik moet een vrouw krijgen, kinderen. Ik was al best wel jong al mee bezig. Van
ja.
Dat het plaatje was. En tegelijkertijd ook, ik ben een man, ik mag niet huilen.
Mm.
En ik zeg echt niet dat ik niet huilde als kind. Dat is echt totaal niet waar. Maar anderen mochten het niet zien.
Nee.
Als ik huilde,
sterk houden.
Ja, als ik huilde, ging ik naar de schuur, ging ik daarachter staan huilen.
Oh, wat eenzaam.
Ja.
Ja. En ook, je wist dus heel jong dat je op mannen valt.
Ja.
Dat had je heel jong in de gaten. Maar je wist eigenlijk wel, ik moet aan het plaatje voldoen. En het plaatje is met een vrouw.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar er is heel veel eenzame gedachtes in je hoofd. Maar ik denk dan ook, hè, dan kom je vanuit Colombia in Nederland met een enorme heftige achtergrond, heel veel onduidelijk, totaal niet weten waar je vandaan komt, ondervoed, Sloppenwijk en hop in Nederland. En ja, hoe kun je je dan staande houden? Ja, nou, dat bleek dus ook heel moeilijk te zijn.
Ja. Ja,
en uiteindelijk ging het heel erg slecht met je, hè?
Ja. Ja, en ik denk ook, wat misschien ook wel belangrijk is om te benoemen, is toen ik het laatste had dat ik identiteitsproblematiek had, ik kwam mezelf achter mijn identiteitsproblematiek. Bij mijn omgeving waren het relatief weinig donkere mensen. Of überhaupt buitenlandse mensen. En opdracht op school, dan moet je wel eens tekenen, op wie lijk je?
Mm-hmm.
En daar werd ik heel erg boos over.
Mm-hmm.
En dat kwam vooral mijn eigen onmacht, omdat in mijn hoofd van, ja, ik kan niet zeggen op wie ik lijk. Ik heb geen
referentie
van lijk op mijn moeder, lijk op mijn vader, heb ik broers, zussen. Dat wist ik allemaal niet. Ik denk ook als klap, ik weet niet wanneer ik jarig ben. Dus ik vond die opdracht als heel ingewikkeld. Ik vond daarin wel mijn ouders, ik noem ze gewoon mijn ouders, maar het zijn mijn adoptieouders. Die daar altijd heel veel steunen. Want die zeiden ook van, ja, maar het is een beetje raar om hem zo'n opdracht te laten doen.
Ja.
Als ja. hij dat niet weet.
Ja.
En ik kon ook absoluut niet praten over een adoptie. Mijn ouders waren heel open over wat er gebeurd was. En op een gegeven moment gingen we spoorloos kijken. En toen ik een periode had dat ik het wel wou kijken. Toen weer een tijdje niet. En ik had daar heel lang niet over kunnen praten. En werd ik ook altijd heel boos als mensen al een vraag gingen stellen daarover.
Ja.
Terwijl het echt gewoon hele goede vragen of mm-hmm. waar op zichzelf.
Mm-hmm.
Helemaal niets van verkeerd. Maar gewoon, ik kon het niet verkroppen dat ik dat soort dingen niet wist. Dat
ja.
Ik kon het niet mee uit de voeten.
Het zijn ook hele existentiële levensvragen.
Ja.
Als je je geboortedatum niet eens weet. Als je niet weet wie je ouders zijn. Als je niet weet waar je geboren bent. Dan denk ik net of dat je hele leven op loszand staat.
Ja.
Dat is ook een beetje wat ik bij jou hoor. En dat daar dan lastig gedrag van komt. Ja, dat is niet zo vreemd.
Ja.
Alleen, ja, want ik geloof ook nooit in dat er lastige kinderen zijn. Ik geloof wel dat er kinderen zijn in lastige omstandigheden. Dat is iets heel anders. En wat je eigenlijk deed, was heel veel signalen afgeven. Signalen dan, het gaat niet goed met mij. Maar ja, hoe worden die opgepikt?
Ja,
ja.
Ja, en ja. Dat is een beetje ingewikkeld, hè. Omdat ik ook een jongen was die geen hulp wou.
Mm-hmm.
Ik zeg wel eens van, weet je, ik heb heel lang in mijn leven gezegd... Als mensen vroegen van, ja, wat is er? Of, dan zei ik altijd, ja, maar je begrijpt het toch niet. Dat was altijd mijn antwoord. Terugkijkend... Ik begreep mezelf totaal niet.
Nee.
Ik had echt geen idee. Dus het was voor mensen ook eigenlijk... Ja... Best wel moeilijk...
Mm-hmm.
Om mij te bereiken.
Maar hulpverleners... doen natuurlijk wel hun best. Ik bedoel, die val ik niet af. Ik ben er zelf ook één. Maar,
ja, ik ook.
Ja. Maar je begrijpt het ook niet. Dat klopt ook. Je begrijpt het als hulpverlener ook niet. Je begreep het zelf niet. De hulpverlener begrijpt het niet. Maar vanuit het niet begrijpen, wat kun je dan wel voor iemand betekenen? Maar dan heel duidelijk sloot het niet aan. En kwam jij nog steeds meer op je eilandje van eenzaamheid. In je eigen hoofd probeerde je de boel recht te breien. Daarmee ja, weg te vinden.
Ja,
ja met al je verwarrende gevoelens en eenzame gevoelens. Ja,
ja, ik denk dat ik, hoe ik daarmee omging vroeger, op mijn 7e, 8e, daarvoor moest ik eigenlijk al naar de kinderpsychiater, begon ik met automutileren. Dat was voor mij het grootste gedeelte om mezelf te laten voelen, ik leef.
Mm-hmm.
Dat was de enige hoek die ik kon ervaren. Als ik te veel emoties had,
mm-hmm.
waar ik echt tot totaal niks mee kon.
Mm-hmm.
En door dat snijden werd ik boos op mezelf. Ik was boos op de wereld. Dat snijden was voor mij... Ja... Dat liet de spanning wegvloeien.
Ja.
En tegelijkertijd... ja, was het ook van... Ja, ik kan het niet alleen. Maar de hulp accepteerde ik ook niet. Het was...
Ja. Zit je ook in een spagaat, ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, je beschrijft heel goed hoe automutilatie werkt.
Ja.
Psychische pijn niet aankunnen, niet kunnen duiden. En dan ja, de lichamelijke pijn opzoeken. Ja. Ja. Dat is best ver gegaan, hè?
Ja.
Rond je 13e ging het heel slecht met je, hè?
Ja.
Wil je daarover vertellen?
Ja. Ik zat natuurlijk liep al een tijdje bij de kinderpsychiater, omdat ik... In die tijd was heel populair dat het ADHD in was.
Mm-hmm.
Dus had ik ook ADHD. Ik had heel veel stemmingswisselingen, drugs. Kon echt in 1 seconde kon ik omslaan.
Je gebruikte toen al drugs?
Nee, geen drugs, maar druk.
Druk,
ja,
druk,
sorry.
Druk. Ja, ja. Want er speelde ook drugs in je leven, ja, maar dat is later.
Ja.
Ja.
En toen ik naar de kinderpsychiater kreeg, dus Ritalin... En ik merkte wel dat de stemmingswisselingen minder werden, maar op het moment dat het uitwerkte, dan kwam de klap eigenlijk dubbel zo hard. Eigenlijk wel een beetje hetzelfde effect als drugs.
Mm-hmm.
Maar die tijd hoorde ik dat mijn zusje, als je praat over hechting, dan was mijn jongste zusje, waar ik echt meest verbonden mee voelde. En toen hoorde ik op een dag dat zij bang voor mij was, vanwege mijn woedeuitbarstingen.
Mm-hmm.
En dat vond ik heel erg. En toen heb ik een overdosis aan pillen genomen. En toen wou ik een stukje gaan fietsen, alleen mijn ouders zagen dus dat, ja, dat ik een hele rare lichaamsbeweging kreeg. En dat mijn mond een beetje raar begon te doen. Toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht, heb ik daar een week op intensive care gelegen. En ja, toen ging heel de molen van raad van kinderbescherming, jeugdzorg lopen. Ja, dat natuurlijk toen de vraag was van hoe ik zo jong was om dat zo'n poging te doen.
Ja, 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 ja. En wat heeft iets je daarin geholpen? Hoe ging het daarna met je?
Nou, het enige wat we toen kregen, daar heb ik zelf heel weinig van meegekregen. Van het onderzoek van de Raad voor Kinderbescherming. Ik heb was met iemand gesproken en met jeugdzorg kwam toen. Ik kreeg een gezinshoogd. En ik weet ook nog niet hoe ze heet, maar... en ik kwam dus bij ons gezin ook. En ik kwam met mij praten. Mijn ouders hadden nog wel de voogd... Ja, mijn ouders hadden wel gewoon de voogdij, dus... Dat was niet weg of zo.
Nee, oké. Okay.
En hoe ik haar zag, was vooral als een verlengstuk van mijn ouders. Ik had niet het idee dat zij naar mij luisterde of zij voor mij was. En toen kwam natuurlijk de discussie van, ja, moet hij het huis uit, ja of nee. En dat was voor mij dat ik tegen mijn ouders zei, oké, okay, maar zie, jullie willen me ook dumpen. Dat zei ik dan ook zo tegen ze. Uiteindelijk hebben we het toen toch doorgezet. En ja, later, dat heeft toen niet heel lang geduurd voordat ik toen uit huis uit ging. Dat, toen was eigenlijk al best wel snel aflopende zaken.
En waar kwam je terecht? Waar werd je geplaatst?
Nou, dat is wel later. Ik zat toen nog gewoon op de middelbare school. En tot aan mijn examen heb ik dat voorgehouden en toen... Ben ik op een nacht is het zo, op een avond is het zo uit de hand gelopen thuis. Dat mijn ouders een politie hebben gebeld. En toen moest ik beoordeeld worden door een psychiater. En die vond wel dat, dat ik een probleem had. Maar dat het niet zo acuut was om opgenomen te worden.
Hmm.
Dus op dat moment gaf mijn ouders de keuze van je kunt blijven of je kunt het huis uit. En dan bellen we morgen je voogd. En ik denk dat dat voor mij al gewoon... In mijn hoofd was het toen ze politie hadden gebeld en ik zat daar, had ik het al afgesloten in mijn hoofd. Dus toen zei ik van nee, ik ga meteen weg, ik pak mijn spullen en ik ga.
Hmm.
Dus toen ben ik straks op straat gegaan en volgende dag hebben we samen voorgebeld. En toen is eigenlijk een best lange periode geweest dat ik nergens terecht kom eerst nog, maar echt in een, bij een jongen, die was toen 19. En daar keek ik heel erg tegenop. Die had een eigen kamer.
Mm-hmm.
En daar ging ik toen in huis.
Mm-hmm.
En daar... En mijn voogd wist dat. Die kwam daar ook gewoon op bezoek. En die sprak ook met een andere man. En toen was ik dat nog in het dossier laatst.
Ja.
Dat was echt zo'n hippie. Daar kwamen we ook al eens. En eigenlijk toen mijn voogd daar was geweest, toen dacht ik, nee, maar dit is helemaal niet goed waar deze jongen terecht is gekomen.
Heb je er misbruik van je gemaakt?
Ja, ik denk dat ze toen een beetje zei van je moet huur verdienen. Dus ik ging fietsen stelen, ik ging helpen bij kasinbraken. En moest ik op de uitkijk staan. Maar ja, daar was ik zo slecht in. Ik was zo zenuwachtig. Daar was ik niet voor gemaakt.
Mm-hmm.
En toen hij zijn huis uit werd zetten, toen zat ik natuurlijk ook opeens de straat. Bij een... Hele vreemde man. Hoe ik die man ooit heb leren kennen, weet ik nog steeds niet. Maar heb ik ook één nacht geslapen. En toen ben ik een keertje bij de wijkagent. Die heeft me toen aangesproken op straat. Omdat ze toen ook hele rare spelletjes deden met jezelf flauw laten vallen. En hij had natuurlijk wel begrepen dat ik op straat een beetje her en der. Dus hij had toen aangeboden als ik geen plek had dat ik op politiebureau mocht slapen. Dus ik ook dat gebruik van gemaakt.
Mm-hmm.
En toen die nacht ben ik voor het eerst naar crisisopvang gebracht. En toen is mijn hele crisisopvang periode aangebroken.
Mm-hmm.
Ja.
En ons voorgesprek zei je ook echt dat je in de prostitutie hebt gezeten?
Ja, dat klopt. Dat was zeg maar halfwege 13 of eind 13. Dat was een beetje het laatste jaar. En je kreeg toch geld voor een schoolbus. En toen had ik van iemand gehoord, hey, je kunt geld besparen. En door te gaan liften. En ja, ik hield er erg van trailseek. En dat was mijn manier om te ervaren dat ik leefde. En toen stond ik op een dag, was ik aan het liften. En toen stond een man. En eigenlijk op dat moment dat ik instap, zie ik dat hij zijn geslachtsdeel zijn broek heeft. En ja, ik kom wel achter dat ik stiekem kijk, maar ook niet kijk. Het was heel erg van spannend, ja, nee. En ik vertelde dat ik weg wil lopen van huis. En hij bood een slaapplek aan. En eigenlijk op het moment dat hij de deur op slot deed, dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Tegelijkertijd dacht ik ook, ja, ik ben zelf ingestapt en ik ga nu toch niet meer weg. En ja, ik was net in, en ja, wat ga je tegen een volwassen man doen?
Poeh, wat een verhaal wat je nu vertelt, hè?
Ja.
Dat was een hele kwetsbare jongen, hè? Van 13. En je komt in contact met een volwassen man die duidelijk uit is op seks.
Ja.
En je zegt daarna tegen jezelf, ja, ik wilde het zelf, ik was zelf ingestapt. Ja.
Ja.
Maar dan ben je het als misbruik gaan zien.
Echt pas vele jaren later, echt toen ik zelf werd opgenomen in de kliniek. Toen pas, ja, toen moest ik het, nou, moest, toen ging het erover hebben. En toen kon ik ook echt een beetje terugreflecteren van, oh, maar nu begrijp ik ook al wat er allemaal in mijn hoofd gebeurde. Mm-hmm. En waarom ik toen die tijd nog, ja, agressiever werd van binnen en eigenlijk nog maar steeds bozer.
Mm-hmm.
Ja, toen ben ik echt gaan kijken van, oh ja, ja. En, als je volwassen bent en iemand een kind, dan ben je per definitie niet als volwassen een fout.
Ja.
Hè, dus,
ja. Wat het kind dan ook zichzelf aanpraat, aandoet. Je, ja, bent per definitie fout. Ja, ja. Hij maakt misbruik van jouw kwetsbare positie, hè?
Ja.
En daarna nog veel meer, hè?
Ja. Ja, want toen werden we de volgende ochtend wakker en ik wou weg en ik wou er niet met mensen over praten en hij had de deur open en hij gaf me geld. En toen raadde hij mij van, oh, dus met mijn lichaam kan ik geld verdienen. En toen is eigenlijk het idee geboren in mijn hoofd van, oh, dat ze nu niet aan geld komen.
Mm.
En ik vond geld heel belangrijk en ja, laat ik zeggen, ik kende echt totaal het waarde van geld op dat moment echt niet. En wat ik eigenlijk met deed, was eigenlijk alleen maar snoep kopen en sigaretten. En verder andere dingen, ja, dat zat nu zo in mijn hoofd.
Ja.
Ja.
Als je nu terugkijkt op de Jorg in die tijd, hè, wat had je de Jorg van toen eigenlijk gegund?
Ja, ik denk sowieso dat ik dat heel veel dingen niet had mee hoef te maken. Ja, ik denk ook gewoon, ja, misschien adoptie, dat dat nooit een goed moment is geweest.
Mm.
En dat klinkt heel raar wat ik zeg, maar dat heeft niks met mijn ouders te maken. Die hebben echt gewoon met alle liefde gedaan, maar ik was gewoon te oud.
Ja.
En ik heb er zelf geen actieve herinnering me echt aan. Hè, dat je zegt van, oeh ja, oeh, dat weet ik nog. Maar een psychiater heeft me ooit als kindje verteld van, als kind sla je veel meer op dan je denkt. Ik ben in Krottenwijk terechtgekomen. Wat destijds niet veilig was, waar echt bendes waren. Niemand heeft een flauw idee wat ik daar heb meegemaakt.
Mm-hmm.
Ik weet het ook niet. En ja, hebben ze aan mijn leven gered door ergens hier te komen, die agent? Ja, zeker. Nu, helemaal achteraf, ben ik natuurlijk heel blij.
Mm-hmm.
Dat mijn leven nu op de rit is.
Mm-hmm.
Maar daar is natuurlijk zoveel voor moeten gebeuren. Goede, maar ook echt hele slechte dingen. Voor dat te krijgen. Dus
ja.
Nu ben ik blij. Maar als ik terugkijk, denk ik, ja, wat had ik mezelf nou echt gegund? Misschien dat ik daar stabiel had kunnen opgroeien. Of dat ik hier eerder, eerder misschien de juiste mensen had tegengekomen die mij in goede banen konden leiden.
Ja.
En ik weet ook hoe dubbel dat klinkt, omdat ik zelf ook zo ontiegelijk eigenwijs was. En zelf geen probleem zag. Dus Het is heel lastig.
Ja, ja, is ook. Het is een hele moeilijke vraag. Het is ook heel moeilijk. Wat moet je in zo'n situatie? Maar je was gewoon een hele beschadigde jongen.
Ja.
En dat is ook eigenlijk wat je zegt. Je was al zo beschadigd voordat je naar Nederland kwam. Maar hoe kijk je aan tegen internationale adoptie?
Kijk, ik vind adoptie nog steeds een goed iets. Hè. Los wat ik nu allemaal hoor in de media, wat er allemaal misgaan en verkeerde matchingen. En ik denk ook dat je dat het zeker moet blijven, maar dat we heel streng moet zijn. Want als ik kijk naar mezelf, het wil niet zeggen dat elk adoptiekind een probleem heeft. Hè. Er zijn sommige adoptiekinderen die het super goed doen.
Mm-hmm.
Dus ja, dat zou ook zeggen van nee, adoptie moet weg. Nee. Ja. Want kinderen krijgen nog steeds een kans. Moeten anders. Moet het misschien anders ingericht worden? Ja, dat denk ik wel.
Ja.
En misschien moeten mensen. Ik weet. Tegelijkertijd ben ik er een beetje leek in of van de andere kant om dat te bekijken. Maar vraag me af hoe goed worden mensen geïnformeerd over de risico's.
Ja.
Hoe kun je kind goed ondersteunen? Als ik kijk naar mijn hulpverlening in die tijd, denk ik dat er heel veel planken toch echt mis zijn geslagen. En daarvan leg ik ook een heel groot deel, kan ik gewoon bij mezelf neerleggen. Ja, niet willen, liegen, niet mee willen werken.
Ik denk dat jou helemaal geen schuld treft.
Nee.
Je was een beschadigd kind.
Ja, klopt. Alleen, ik weet soms hoe ingewikkeld het is als ik zeg van sommige hulpverleners hebben echt hun best gedaan. Hè?
Ja, dat geloof ik ook.
Echt, ik kan er nog best wel veel herinneren. Maar ik kan er ook heel veel herinneren die dat niet hebben gedaan. Ik denk dat in mijn geschiedenis van alle slechtste plek, dat dat ook bijvoorbeeld een overheidsinstelling is geweest. Dat mij eigenlijk meer heeft beschadigd dan dat het goed heeft gedaan.
Ja?
Ja.
Want?
Ja, dat is goed. Nou, ik werd daar geplaatst in een ik zat niet strafrechtelijk.
Mm-hmm.
Ik had OTS, dus onder toezichtstelling, voorbij. En omdat ik al alle crisisopvangen van midden in Nederland had gehad. En ik was zeg maar dat probleemkind wat nergens meer terecht kon.
Ja.
Niemand wou het meer. Het ging 6 weken goed. Dan mijn agressie zorgde weer voor dat de politie. Eigenlijk moest altijd de politie daar aan pas komen om mij weg te halen. Dus toen dacht ik me voor, maar dan plaatsen we in een gesloten jeugdgevangenis. Want dat is goed voor hem. En werd gezegd, is voor adoptiekinderen. Dus dat ze ook ervaring hadden met adoptiekinderen. Nou, ik was wel geteld de enige adoptiekind op de afdeling.
Oh, serieus?
Ja, dus dat was echt super. Maar ik kwam daar en ik ben totaal geen matcher van mezelf.
Mm-hmm.
Ik kan een hele grote mond hebben en heel, dat is vooral mijn masker. Maar ik was heel onzeker, heel angstig. En ik werd daar geplaatst. Dus jongens, toen kwam ik naar die afdeling. En door de politie werd ik daar binnengebracht. En hoorde ik opeens dat mensen strafrechtelijk, dat mensen allemaal delict hadden gepleegd. En toen zat ik daar en toen dacht ik. Toen heb ik mij voorgebeld. Was ik heel boos. Omdat ik vond dat ze met de inhoud geluisterd. Het is eigenlijk de eerste half jaar heb ik daar voornamelijk op de separeer gezeten. Enerzijds dat ik agressief was. Niet zozeer agressief naar mensen. Het was vooral heel erg naar materialen.
Mm-hmm.
Alleen daar hebben ze dan zijn alarm. En dan duiken ze met 8 man bovenop je. Dan word je nog boos omdat je machteloos bent.
Ja.
En ja, ik kan heel tof praten. Maar je kunt niks doen als je 8 man boven je hebt. Dus je kunt heel boos worden. Maar je maakt jezelf alleen maar gekker.
Ja.
En de andere kant. Omdat ik toen heel veel suicidale uitlatingen deed. Hè, dus de eerste half jaar heb ik daar heel erg gesepareerd gezeten. Toen kwam voelde me heel onveilig daar. Toen ben ik daar seksueel misbruikt. En
je bent in die instelling misbruikt?
Ja.
Door een
door medegroepsgenoten.
Zo.
En dat wist de begeleiding. In die zin, ik had hem dat op een gegeven moment aangegeven van, hey, dit en dit gebeurt er. En echt niet in zulke goede woorden. Ik was
beetje in bedekte termen?
Ja, ik zei, hé, hey, die jongen gaat bovenop me zitten en duwt mijn hoofd bij zijn kruis. En dat vond ik allemaal heel onprettig. En ja, het was een gesprek geweest. En het enige wat ik toen weet, hij mocht toen niet mee naar kamp. Maar hij mocht wel de groep blijven. En onze groep werd gesplit van 5-5 vanwege, hoe noemden ze dat bij ons? Jongeren die persoonlijkheidsproblematiek hebben, dat noem je anders, maar door de drukte, als bij ons eentje flipte, gingen vaak meerdere mensen achteraan. Ja. Dus om die rust te creëren, werden we gesplit. Maar het was heel onveilig, want je had heel vaak door je moment, op het moment dat de overdracht is, zit je daar met jongens.
Ja.
Waarvoor eentje heel na dit, omdat hij voelde dat ik homo was, maar ik ontkende dat heel erg in die tijd. Dus het was vooral voor mij een hele angstperiode. Uiteindelijk kon ik heel goed met de jongen opschieten. En toen had ik dus via mijn begeleider gevraagd van, hé, maar goh, als we splitsen, mag ik dan bij hem in een groep? En dat werd toen ook een beetje toegestaan. Alleen werd toen wel een beetje gezegd van, hé, maar vindt hij hem leuk? En ik had nog nooit uitsproken, alleen dat bracht me wel wat rust. Maar ik merkte ook, als bijvoorbeeld bepaalde jongens weer terugkwamen van verlof, voelde ik me weer heel onveilig. En het feit dat daar eigenlijk nooit adequaat op gereageerd is, dat heeft voor mij heel erg gemaakt van, ja, maar ik zit ergens waar ik mensen niet kan vertrouwen. Laging denk van, ja, maar goed, hè, ik kon als kind in Colombia, heb ik mensen niet kunnen vertrouwen.
Ja.
In dat geval mijn adoptie niet, of sorry, mijn echte moeder niet.
Mm-hmm.
En je zit in een overheidsinstelling en dan gebeurt dat weer.
Ja. Dus wantrouwen op wantrouwen op wantrouwen.
Hè, dus ja, mijn gedrag deed heel veel dingen. Maar tegelijkertijd, je zit in een instelling van de overheid. En ja, dat kon gebeuren. En eigenlijk toen ik 18 was dat ik daar wegging, toen kwam eigenlijk alles openbaar wat er allemaal gebeurde. Toen was dat heel goed op tv geweest. En
was op tv geweest?
Ja, ja, en dat toen ook bekend werd van andere jongens die daar seksueel misbruikt werden. Toen is het ook helemaal op de loep gegaan. En toen is het ook echt gewoon, waarbij ook medewerkers dus aan de bel hebben getrokken, klokkenluiders zagen of zo. Toen het Hartveld ook drastisch, nu is het een hele andere soort instelling. En 3 jaar geleden, toen is er zo'n fonds in het leven geroepen vanuit de overheid. En dan kreeg je een schadevergoeding. En wat ik veel belangrijk vond dan het geld, is de brief die ik erbij kreeg.
Mm-hmm.
Dat geld heeft me op dat moment echt niet zoveel meer gezegd.
Mm-hmm.
Als het 8 jaar geleden wel, had ik gezegd, het geld is belangrijker. Mm-hmm. Maar vooral het brief waarin stond van, hé, ja, je was onder zorg van de overheid. Daar had je vaak moeten voelen, dat is niet gebeurd. Dat vond ik veel belangrijker.
Wat die brief doet,
ja,
is jouw is jouw erkenning geven.
Ja.
Je werd erkend in wat jou is aangedaan.
Ja.
En daarom is die brief zo belangrijk.
Ja.
Ja. Ja.
Dus ja, op dat moment moest je gewoon ook bij zo'n jurist hebben, dan moest je allemaal vertellen wat er gebeurd was. En dat hebben ze eigenlijk allemaal een beetje naast elkaar gehaald, welke verhalen overheen komen. Mm-hmm. Omdat ik ook heel veel andere jongens ken die daar ook gewoon misbruikt zijn.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het gewoon een heel slechte is geweest.
Ja. Ja. Ja, ik zie dat je nou gigantisch raakt.
Ja.
Ja, logisch. Ja. Ja.
Sorry.
Nee, dat is helemaal prima.
Ja.
Logisch. Wat is het kantelpunt geworden in jouw leven? Want je bent nu 40, hè?
Ja.
Hoe lang gaat het al goed met je?
10 jaar. En zeg maar, in 2016 ben ik uit de kliniek gekomen. Nou, eigenlijk 2014 ben ik, is mijn maatregel opgeheven. En daarna ben ik gewoon heel mijn leven anders om gaan ingaan richten. Ik kwam uit Rotterdam daarvoor en ja, toen ben ik besloten om niet meer naar Rotterdam te gaan. Ben ik in het noorden gebleven, ben ik een eerst schoonmaker geworden. Omdat ik vond, ja, je moet eigenlijk alles weer aangrijpen om weer terug te keren in de maatschappij. Ik had niet echt een opleiding af. Ja, ik was loodgieter. Maar was wat leerling loodgieter. Mm-hmm. Laat me niet meteen te groot maken. Ik had dus wel altijd certificaten voor dakbedekking en verwarming en sanitair. En daarvoor, voor mijn delict, zat ik in de horeca.
Mm-hmm.
Maar ik kwam toen achter dat horeca voor mij was, voor die spanning, die trillstukken. Ik had die feest had ik nodig om mij goed te voelen.
Ja.
En destijds in de kliniek vond ze het niet zo'n goed idee. Ik mocht wel in een voetbalstadion werken, maar verder niet. Maar toen kwam ik erachter, toen ik op mezelf ging wonen, van het had nog wel toezicht. Dat horeca trok maar niet meer. Ik had rust gevonden.
Mm-hmm.
Dus
had je die thrill-seeking niet meer zo nodig?
Nee, en toen stond ik daar bij de dienst en toen dacht ik, ja, nou, wat vond ik vroeger zo leuk aan?
Mm-hmm.
Dus toen wou ik wat anders. Maar toen dacht ik, ja, wat kan ik anders? Ik heb geen diploma's. Toen ben ik bij een callcenter gaan werken. Daar was ik super slecht in. Ja, ik moest dingen verkopen. En ja ik was niet zo... dat aandringen dat lag niet echt in mijn...
Mm-hmm.
Als mensen zeiden, oh nee, ik wil niet. Oké, nee, is goed. Of ik ging over andere dingen praten. Ik was echt een prater. Toen zeiden ze, mijn klantservice dan meer wat voor jou. Nou, toen heb ik klantservice gedaan bij de ING-bank. Vond ik hartstikke leuk. En vandaar werd ik toen een keertje gevraagd door de kliniek om wat te vertellen. En toen zei de patiënt tegen mij van, maar je hebt echt best wel veel meegemaakt. En hè, je bent toch nu zo, sta je hier.
Ja, hoe knap en dat is.
Ja. En toen was hun het idee, je moet ervaringskundig worden. Ik had er nooit van gehoord. Ik vond het een beetje raar dat hun met mijn achtergrond. Dat is raar dat je daar je werk van gaat maken. Maar ik werd wel nieuwsgierig.
Mm-hmm.
Maar ik hoorde dat het HBO was, toen dacht ik, oh ja, maar dat kan ik niet. En vroeger zou ik het uit de weg gaan. Als ik twijfel of ik iets kon. Ik had niet faalangst. Maar ja, het was meer, hoe noem je dat? Ja. Ik had een negatief zelfbeeld en doordat ik dan heel vaak faalde, dan werd dat negatief zelfbeeld versterkt.
Mm-hmm.
En ging het niet aan. Ik weet niet of dat nou per se faalangst is. Het was meer...
Ja, of de gedachte van het zal wel weer niet lukken, kan het toch niet.
Ja, dat was vooral. Ja. En toen dacht ik nu van nee, maar ik moet gewoon gaan proberen. Ben ik die testen gaan doen en heb een beetje geïnformeerd van nee, is dat wat voor mij? En ben ik met school gaan praten. En ja, toen heb ik die test gehaald en toen dacht ik van nee, maar dat blijft nog grappig. Maar tegelijkertijd was ik ook heel erg iemand van... Is de zorg wel iets voor mij?
Mm-hmm.
Ik ben wel echt een mensenmens.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, ja, zorg. Ja.
Ja. Jij weet wel als geen ander hoe het niet moet.
Ja, en tegelijkertijd dacht ik van, ja, maar heb ik zin in dat gezeur?
Mm-hmm.
Want ik weet hoe lastig ik zelf was.
Mm-hmm.
Dacht ik van, is dat voor mij? Of... waar ik toen ook heel erg gevraagd heb begon te denken van ja, maar wil ik wel constant met mijn verleden bezig zijn?
Mm-hmm.
Met dingen waar ik voor schaam, met dingen wat mij raken. En ja, ik kan ermee omgaan nu, maar het blijft wel onderdeel van mij. Het is echt gebeurd. Dus als ik daar constant over moet praten, hoe doe ik dat? En hoe ga ik dat vinden?
Mm-hmm.
Toen begon ik na te denken, wat heb ik gemist? En heel veel dingen waren ook gewoon echt goed. Maar wat heb ik gemist, dacht ik.
Ja.
En toen dacht ik, wat ik heel erg gemist heb, is hoop en perspectief.
Ja, dat zeg je mooi.
Kan het echt? Kan ik ander leven? En als iemand zei tegen mij van, ja, maar Joris, jij kan ook nog toekomst opbouwen. En die persoon bedoelde het oprecht goed.
Mm-hmm.
Dat kon je gewoon merken, het was gewoon oprecht.
Mm-hmm.
Alleen, het was mij niet echt.
Mm-hmm.
En waarom niet? Omdat ik dacht, ja... Jij hebt een opleiding. Jij hebt gewoon een baan. Jij hebt geen schapblad. Weet je, dus het was voor mij niet tastbaar.
Ja.
En En toen dacht ik van, hé, maar god, dat kan ik wel, omdat ik weet hoe het is om in die positie te zitten. Ik weet ook hoe het is om een behandeling aan te gaan. En het lijkt dus heel makkelijk, hè, van, hé, je hebt een stoornis. Dit is behandeld, dan even heel oneerbiedig gezegd. Mm-hmm. En dit zijn de doelen waar we aan gaan werken. Als ik gastles geef, maar vergelijk ik het wel met een gebroken been of iets. Als jij altijd normaal hebt gelopen en je hoort opeens in het ziekenhuis, hé, je moet anders gaan lopen. Dan moet je dat even gaan verwerken.
Ja.
Er verandert iets.
Ja.
Dat is ook met een stoornis. Kijk, ik gaf heel veel anderen de schuld. En ik was boos op heel de wereld. Maar ik dacht, als ik erken dat ik dit heb, dat betekent ook dat er ook genoeg situaties zijn in mijn leven die ik moet gaan herzien.
Mm-hmm.
Waarin ik zelf wel een bijdrage aan heb geleverd.
Mm-hmm.
En dat stuk, dat is ook heel ingewikkeld. Tegelijkertijd, hé, maar wat doe ik met mijn netwerk?
Mm-hmm.
Hoe ga ik daarmee om? Ja, ik ging met hele slechte jongens om die wel criminaliteit waren. Dat vond ik allemaal heel spannend en heel aandoenlijk destijds. Maar hoe verhoud ik me daarmee als ik daar nog mee in aanraking kom? Mm-hmm. Prostitutie, hoe ga ik dat doen als ik jongens uit dat milieu spreek?
Mm-hmm.
He, dus dat zijn allemaal vragen, en dan kun je wel als buitenstaander gaan zeggen van, ja, dat doe je sowieso heel makkelijk. Of dan hebben we van die trainingen van, ja, wat doe je als je drugsdealer tegenkomt? Ga je weglopen? Dat doe je al die oefeningen.
Ja, ja. Ja, maar dat, zo werkt het niet.
Zo werkt het niet. Want het moet intern moet het echt sterk zijn. Want ik zeg altijd maar, ik heb gekozen om in het noorden te gaan zitten. Maar dat wil niet zeggen dat dan alles weg is.
Nee.
Want als je echt wil, weet je alle slechte plekken in elke provincie wel weer te vinden.
Ja, Nederland is ook maar een klein land, hè?
Precies. Ja, en ik dacht van, hé, wat kan ik vanuit mijn rol precies? En ik kan ook niet alles begrijpen.
Mm-hmm.
Dat zeg ik ook, soms patiënten zeggen, maar ja, jij begrijpt ons tenminste helemaal. Ja, maar ik zeg, nee, dat is ook niet zo.
Nee.
Want we hebben allemaal een eigen pad bewandeld.
Ja.
Er zijn heel veel dingen waar ik me ook niet kan aansluiten. Bijvoorbeeld, ik weet niet hoe het is om als binnen te zitten als je vader bent.
Ja.
Wat dat voor extra emotie oproept. Wat dat voor extra onzekerheid opnoemt. Geen idee.
Geen
ik heb het gehoord van mensen in detentie, maar dat wil niet zeggen dat ik het weet.
Mm-hmm.
En mensen ook buiten. Je hebt natuurlijk verschillende paden. We hebben misschien wel één en dezelfde stoornis. Maar iedereen gaat op zijn eigen manier mee om. Dus,
ja, en die stoornis is ook maar de vraag, hè?
Ja, dus
ik denk dat er heel veel terug te voeren is op onveilige hechting, traumatische gebeurtenissen uit het verleden.
Ja.
En ja, door de stoornis te noemen, kunnen we er als psychiaters, als hulpverleners, kunnen we de handen en voeten aan geven. Ik vind het niet gek dat je als ADHD gediagnosticeerd bent. Maar je moet terugkijken op jouw leven en hoe ingewikkeld jouw start is geweest. En hoe drijfstand dat was. En je bent nu zelf daar een stevig fundament op gaan bouwen op dat drijfstand. Wat maakt dat jij nu zelf stabiel in het leven kunt staan. Maar je start is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld geweest.
Ja.
Ja, ja. Ja, tot ja, een heel dramatisch stuk. Ja, want we hebben een heel stuk overgeslagen.
Ja.
Tijdens dat je uiteindelijk in de TBS-kliniek beland bent, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, was dat het dieptepunt van je leven?
Ja, ik denk het. Ik weet niet echt het, of de TBS... Nee, de TBS-kliniek vond ik heel erg. Maar ik denk dat mijn delict echt gewoon echt het dieptepunt van mijn leven mm-hmm. is geweest. Mm-hmm. Dat gewoon echt mijn leven heel anders heeft gemaakt.
Ja, ja, ja. Want vanuit het misbruik, vanuit die prostitutie, ben je in een situatie beland waarin een zeer ernstig delict plaats heeft gevonden.
Ja.
In het voorgesprek vertelde je mij al, het is uiteindelijk een na misbruik, na confrontatie, volgde er uiteindelijk een doodslag, hè?
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, is natuurlijk iets wat je feitelijk in het aan te rekenen, hè? Daar ben je ook voor veroordeeld, zeg maar. Maar alle omstandigheden, dat je zo klem zat en dat er zo van jongs af aan misbruik van jou gemaakt is, ja, is het natuurlijk super treurig dat dat zo, ja, zo uiteindelijk uit de hand is gelopen.
Ja, ja. Zeker. En kijk, dat zeg ik ook nu nog steeds tegen mensen. Kijk, tuurlijk, dat zijn allemaal dingen. Uiteindelijk vind ik wel, hè, je bent uiteindelijk ook, word je volwassen. Ga je ook andere keuzes maken. En daarom zeg ik ook heel vaak, het is heel ingewikkeld, maar wat had hulpverlening daarvoor kunnen doen?
Ja.
Kijk, was dit voorkomen, had dit voorkomen kunnen worden? Ik denk, het meest eerlijke en het meest vervelende antwoord is, ik zat tot aan het delict, zag ik niet dat er een probleem met mij was. En dat was het probleem.
Hmm.
Ik zeg altijd, je kunt iemand niet helpen als iemand niet erkent dat er iets aan de hand
Klopt.
Is. En wat het dan ook is, wat voor naam je eraan geeft. Ik ook dat delict. Achteraf weet ik gewoon dat er gewoon echt heel veel momenten waren geweest dat ik dat zelf had kunnen voorkomen. En dus het is een combinatie van. En ik denk dat dat er ook daarom maakt van. Dat dat echt het dieptepunt is.
Hmm.
Hè, omdat je zelf uiteindelijk ook iets doet waarin een ander een slachtoffer is.
Mm-hmm.
Hè, dus ik heb laatst gezegd, dat is echt een slachtoffer van mijn problemen. En mijn gedachtegang. Kijk, ik was...
Ja, van de andere kant, je was een kwetsbare jongen. En daar is een misbruik van gemaakt.
Ja, ik zie dat in mijn eigen lied niet zo. Want het, kijk, ik vind ook dat je op een gegeven moment maak je wel keuzes in het leven.
Klopt.
Hè? En dat dingen gebeurd zijn, dat vind ik feitelijk, dat is gebeurd. Alleen, in mijn delict heb ik heel veel keuzes. Kijk, niemand heeft gezegd tegen mij van je moet heel veel drank, heel veel drugs gaan gebruiken. Of de confrontatie aangaan. En... En ik denk echt, als ik zelf inzicht op dat moment had gehad, dat het heel erg anders had gelopen. Mm-hmm. Dus ik vind ook zeker dat ik de verantwoordelijkheid ervoor moet dragen. En dat vind ik ook, dat doe je daarna inmiddels van een behandeling. Maar in het begin van een behandeling, ik kan het heel mooi vertellen, maar dat zou het liegen, maar had ik dat nog niet.
Mm-hmm.
Ja, dan vond ik dat heel ingewikkeld van omdat de hele strafzaak loopt. Dus dan, ik zeg heel vaak als mensen zeggen in de strafzaak van al meteen van nou, goh, heel veel spijt. Ja, dan vraag ik me altijd een beetje af van, want laten we gewoon heel eerlijk zijn. Niemand gaat voor de rechter staan om de hoogste straf te vragen voor zichzelf.
Nee.
Ik hoor heel vaak mensen zeggen van ja, maar je moet gewoon allemaal, ja, maar dat zou heel mooi zijn, maar dat werkt voor geen enkel mens zo.
Nee.
Dus ook pas op het moment dat je strafzaak afloopt, dan kun je ook echt pas stilstaan van, hey, wat is er gebeurd? En niet dat ik daarvoor niet weet, maar toen pas kreeg ik ook zelf echt pas last van mijn delict.
Ja, ja.
Hè, dan hoef ik niet te strijden tegen het systeem. En dan sta je echt stil van, ja, maar mm-hmm. Wat is er gebeurd?
Ja, en toch, als je dan vertelt, je hele levensverhaal, hè, van gevonden in Colombia, tot je basisschooltijd, middelbare schooltijd, is het wel een voorspellende factor dat dit niet goed zou zijn gegaan.
Ja, dat. Ja,
ja, ja, ja, ja.
Ja, bedoel, ik denk dat alle alarmbellen wel... Ik heb toevallig, nee, dat is helemaal niet toevallig, ik heb een heel tijd geleden mijn dossier van de Raad van Kinderbescherming opgevraagd. Er staat daar ook gewoon letterlijk in dat men ervan uitgaat dat het niet goed komt met mij. En in die tijd mocht je dus steeds, was dat niet echt voor de persoon zelf.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat best wel iets ingewikkeld is. Iets, hè? Ik heb, laten we bij mezelf houden, ik heb veel meegemaakt. Ik heb zelf ook veel slechte keuzes gemaakt waar ik ook verantwoordelijkheid voor moet dragen. Tegelijkertijd het is het best wel ingewikkeld om te zeggen van, het gaat niet goed komen met iemand. Hè? En ik was toen dat geschreven werd, was dat allemaal voor mijn 18e. Want je weet niet wanneer iemand zijn keerpunt is. Wat ik net zei, kijk, het probleem was voor mij vroeger, ik zag geen problemen.
Mm-hmm.
En het is onmogelijk om iemand te gaan helpen die niet ziet dat hij geen problemen heeft. Door dit delict was voor mij van, hey, ja, wil je dit zo nog meemaken, maar wil je ook anderen dit aandoen? Ik vind het heel schrijnend als ik, ik kan het ook niet kijken. Als je bijvoorbeeld soms ouders hoort over een overleden, ja, die is omgebracht, vind ik dat heel ingewikkeld, omdat ik dan ook weet van, ja, hè, ik ben ook iemand die ook zo'n gezin heeft.
Mm-hmm.
Die ook zo zit van, hey, wij hebben iemand niet meer. Hè? We hebben onze broertje of onze zoon niet meer. Mm-hmm. Dat zul je altijd ook bijdragen. Alleen, ik denk, ik wou hier naartoe met een punt. Maar ik weet even waar naartoe we gaan met die vraag.
Ja, iets heeft natuurlijk altijd meerdere kanten. Ja. En je zegt heel duidelijk, ik neem verantwoordelijkheid. En ik zeg daar tegenover eigenlijk van, ja, het is ook een optelsom van alles uit jouw leven.
Ja.
Ja. Ben je nog ooit in Colombia geweest?
Nee.
Zou je daar naar terug willen?
Ja, als ik oud ben.
Ja? Nee. Ben je benieuwd naar Colombia?
Laat ik zo zeggen, ik heb zoveel strijd met Colombia gehad in mijn hoofd. En ik heb heel vaak gezocht, tenminste via Spoorloos. Uiteindelijk was dat mijn laatste stap. Ik wou dat nooit. Die hebben het niet kunnen vinden. Voor mij heb ik nu wel vrede. Ik heb gedaan wat ik kon.
Ja.
Ik denk altijd als je achteraf gaat kijken van, ja, had ik maar of had ik maar of had ik maar. Nee, ik heb voor mijn idee en mijn gevoel heb ik gedaan wat ik kon. Maar ben ik benieuwd naar het land waar ik vandaan kom? Ja.
Ja.
Zeer zeker. Alleen voor mij, heel veel mensen zeggen steeds van, ja, was leuk, vakantie en zo. Nee, voor mij gaat Colombia absoluut geen vakantie zijn.
Nee.
Ook al weet ik niet, kan ik me daar niks van herinneren. Op het moment dat ik sta in Cali, en misschien de krotte waar ik, of dat kinderhuis waar ik vandaan kom, ik heb geen idee hoe ik me emotioneel daartoe verhoud.
Nee.
Ja, dus ik zou het ook niet alleen willen doen.
Nee, dan moet je wel een maatje mee
hebben. Ja. Omdat ik gewoon weet, mijn adoptie blijft, ik denk tot de dag, nou, misschien als ik ooit dement word, dan tot dan. Maar het blijft gewoon altijd een heel gevoelig punt.
Ja.
Ik kan erover praten, ik kan het over hebben, ik kan mijn gevoelens eraan hangen. Ik vind het ook niet erg meer dat ik daar emotioneel over word. Hè. Ik bedoel, zoals nu, als ik emotioneel word, dan vind ik niet erg dat mensen dat zien. Dat hoort erbij. Maar ik weet dus niet, omdat ik het niet heb meegemaakt, ik weet niet hoe het gaat zijn om daar te gaan staan.
Mm-hmm.
Sta ik er nu voor open? Een aantal jaar geleden stond ik er niet voor open überhaupt om naar het land te gaan. Maar ik heb nu al jaren zoiets van, ja,
eigenlijk moet ik
gaan. Ik wil gewoon weten, waar kom ik vandaan?
Ja. Zou er dan een cirkel rond zijn?
Dat is een heel gevoelige vraag, dat durf ik geen antwoord te geven.
Maar ergens rond krijg je hem natuurlijk niet, want je komt niet bij je biologische ouders uit.
Nee, en ik vraag me ook echt als eerste af, ga ik gelukkig, nou gelukkig is misschien ook een overdreven woord, ga ik eens rond zijn als ik mijn echte moeder zou vinden. Ik heb ook te veel verhalen gehoord van mensen die hun moeder vonden en die eigenlijk de tweede keer zijn afgewezen.
Mm.
Ja, de vraag is, ga je dat aankunnen?
Ja, ja. Grote vraag.
Ik weet het niet of ik dat zou kunnen handelen. Het is bewijs van als mijn moeder zegt van, wat ik iemand heb gehoord. Ja, maar dan moet je me wel onderhouden, dan wil ik je moeder zijn.
Ja.
Ja, ja. Dat is,
ja.
Dat is in feite een afwijzing.
Ja.
En ja, je kunt het op veel manieren lezen. Ik zie het als een afwijzing.
Ja, ja, ik snap het.
Ik weet niet of ik het aan kan. En ik denk wel dat ik voor mij wel heel veel zal overwinnen. En dat het me echt veel zal opleveren als ik echt naar het land ga.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja.
Zeker rond, durf ik niet te zeggen. Maar het gaat me echt iets opleveren. Ten goede.
Ja, dat gun ik je dan.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Zo, wat een verhaal zeg.
Ja.
Ja. Jeetje, ik vind het heel bijzonder, heel bewonderenswaardig hoe je terugkijkt op je jeugd, op het delict wat je in je twenties zeg maar hebt begaan, het kantelpunt, tot waar je nu staat, dat je hulpverlener bent, dat je nu met gezinnen werkt die in een hele lastige situatie zitten. Ja, super mooi dat je dat hebt om kunnen zetten. Ja, ja. Daar ben ik wel van onder de indruk.
Ja, dankjewel.
Ja. Dankjewel, Jorg, dat jij mijn gast wilde zijn voor dit ontzettende inspirerende verhaal. En ik wens jou heel veel geluk voor de toekomst. En ik hoop dat je een keer terug kunt naar je geboorteland, Colombia. Ja. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Ja, bedankt.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat je ervan hebt gevonden. Dus dan mag je me zeker een mailtje voor sturen op info@rustnaimpact.nl. En ik zal er ook op reageren. Dankjewel en tot de volgende keer.